gaan met elkaar het Gods woord lezen. En ik zou zeggen, hou uw Bijbel er maar bij, want dit is niet de enige tekst die we gaan lezen. Maar we beginnen bij het boek Genesis. Genesis 11, vers 1 tot en met 9. Genesis 11, vers 1 tot en met 9. Voordat ik ga lezen, het is goed om te weten, dit is het laatste hoofdstuk voordat uiteindelijk de roeping van Abraham begint. En juist het boek Genesis, het begin, de eerste helft, de eerste 11 hoofdstukken van Genesis, vormen een blok als inleiding op de roeping van Abraham. Waarvan een aantal natuurlijk belangrijke onderdelen zitten: de schepping, de zondeval, het geweld voor Noach, het gebeuren van Noach. En hier zitten we in de uitloop van Noach. De kinderen van Noach die uit de ark gekomen zijn en die vervolgens hun weg weer gaan. En een beetje bijzonder is, het lijkt als het ware of hier bepaalde dingen omgedraaid zijn. Het begint hier met het verhaal van de torenbouw van Babel, wat we ook zo gaan lezen. Maar eigenlijk moet je zeggen, het hoofdstuk daarvoor, als je naar hoofdstuk 10 kijkt, zie je al die rijen met namen staan van het nageslacht van Noach's zonen. En onder andere zie je daar al dat ze hun eigen taal hadden. Het is een beetje vreemd als je denkt, juist in hoofdstuk 11 wordt nog gezegd dat ze allemaal één taal hebben. Nou, eigenlijk moet je het zo zien dat hoofdstuk 11, 1 tot en met 9, wat we zo gaan lezen, is het antwoord op het vraagstuk, hoe komt het dat al die volken verspreid zijn? En dat ze juist verschillende talen hebben. En dat ze, op verschillende plekken terechtgekomen zijn. Dus dat gelezen hebben, dat ga ik nu niet helemaal lezen, maar dan moet je me even voorstellen, je al die lijnen hebt gelezen en dan lees je dat ze verschillende talen hebben. Is het vraagstuk, hoe komt dat nou? En dan komt onder andere dit hoofdstuk. Dus hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 9 is het antwoord op hoofdstuk 10 en niet dat het de verkeerde volgorde heeft. Er staat het volgende, de toren van Babel. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, ze vormen één volk en ze hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus, wij leven in een klein landje, wat ongeveer noord tot zuid 300 kilometer en met zijn breedte misschien 140, 150 kilometer is. En wij kennen op ons grondgebied al heel wat verschillende talen. Nou ben ik opgegroeid in Dordrecht, prachtige plek, plaats van de reformatie. En sinds 2 jaar wonen wij in Drenthe. Nou moet ik u zeggen, toen ik voor het eerst bij een aantal ouderen in de gemeente op bezoek kwam, wist ik niet wat ik meemaakte. Er begonnen een aantal te praten en ik dacht, waar ben ik nu terechtgekomen? Plot Drents. Het gaat u niet nadoen, want ik kan het gewoon niet. Maar het platte Drents, het is werkelijk bijna niet te verstaan. De Drenten zijn er trots op. En sommigen die beginnen al bij de voordeur zich te excuseren. Ja, sorry hoor, mag ik plat praten of moet ik ABN praten? Ik zeg, nou ga uw gang maar. Inmiddels kan ik dat zeggen, want na 2 jaar heb ik het idee dat ik het Drents een beetje begin te verstaan. prachtig taaltje. Zelfs zo'n eigen taaltje dat de Stichting Eigen Taal, een van de Drentse genootschap, besloten heeft om ook de Bijbel zelfs in het Drents te vertalen. En 2 weken geleden heb ik een gemeentelid gevraagd om de schriftlezing eens een keer in het Drents te doen. Toen ik namelijk een paar zinnen had gelezen, dacht ik, laat maar. Laten we dat maar niet gaan proberen, ik en Drents. Maar een zuster uit onze gemeente die beheerste dat uitstekend, deed dat mooi. De Bijbel in verschillende talen komen we ook tegen. Als u de boekhandels ingaat, allerlei soorten en talen. En tegelijkertijd is iets waar we het vandaag ook over gaan hebben. Want hoe mooi zou het zijn als er één taal zou zijn. Op school zou het toch een hoop voordelen opleveren. Als je straks op de middelbare school zou zitten en al die talen niet meer hoeft te leren. Geen Engels. En jij ziet jou al glimlachen. Je denkt, dat is mooi. Geen boeken meer lezen in het Frans, in het Duits, in het Engels. Maar dat gewoon alles A, B, H zou zijn. Algemeen beschaafd Hebreeuws. Want dat is toch een beetje de grondtaal die we zouden moeten hebben. Heb je toch nog een cursus te volgen, jongen? Maar in ieder geval, het zou toch heel mooi zijn. Geen gedoe meer op vakanties, geen discussies. Als iedereen nou eens Hebreeuws zou spreken. En eigenlijk zien we in het Bijbelgedeelte dat zo hoofdstuk 11 vers 1 begint. Met een opmaat, heel de aarde had één taal en eendere woorden. Dat is toch een mooie start. Het lijkt zo allemaal prima. Iedereen verstond elkaar, iedereen begreep elkaar. Zo'n wereld zou je toch willen leven. En als we dit verhaal kijken, de torenbouw van Babel, dan lijkt het ons soms iets te gemakkelijk te gaan. Als ik zo eens een paar kinderbijbels opensla, dan lezen we eigenlijk van, nou, de mensen bouwden een toren, de Heere God vond het niet leuk, en die verwarden de mensen zo, nou, zo is taal ontstaan. Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. Dat zou iets te simpel zijn, alsof God dat nodig zou hebben. Alsof God in de hoge hemel, in zijn heiligheid, zich bedreigd zou voelen door een groepje mensen wat een toren aan het bouwen is. Dat zou iets te simpel zijn om die gedachte zo neer te zetten. Alsof God zich bedreigd zou voelen door een groepje mensen. Nee. De Bijbel wil iets meer gaan vertellen. Waarom wilde God nou de mensen verwarren? Wat was dat effect nou? Het was geen dreigement. God deed het. Het was ook geen bedreiging voor God. Wat dan wel? Allereerst moeten we weten dat die eerste helft, 11 hoofdstukken, een blok hoofdstukken zijn die iets vertellen over wie wij zijn. Even voor de helderheid, Adam en Eva hebben niet met een klapblokje gezeten. Niet elkaar WhatsAppjes gestuurd met hoe het allemaal zat. En ook later Noach niet. Want we weten, dit zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Mozes ontving op de berg de woorden van de Heere zelf. De Heere heeft dit opgeschreven. Het is niet zomaar een paar mensen die dachten, zoals sommige theologen beweren, ach, dat hebben een aantal mensen leuk opgeschreven, dat moeten we cultureel zien. Nee, wij belijden, dit is het woord van de eeuwige. Van God zelf. Maar ik wil het je even meenemen, we gaan even een sprongetje in de tijd maken. Want wanneer het volk deze boeken krijgt, dan bevinden ze zich in de buurt van de Sinaï. Moet je je voorstellen, je hebt 400 jaar Egypte achter de rug. Je bent daar compleet weggepest. Je hebt nauwelijks een identiteit, je hebt geen eigen land. Je was altijd een gast in Egypte. Daar moeten ze niets meer van je weten. En je bent nu achter een leider aan, Mozes, die gezegd heeft dat hij van de Heere God gehoord heeft, dat hij de weg zou wijzen naar een land van melk en honing. En dan zit je dan in de grote zandbak. En als je kijkt naar de Sinaï waar dat ligt, is dat bijna het verste punt, zo ver mogelijk weg van het beloofde land. En laten we helder zijn, als Mozes het volk had meegenomen in één keer vanuit het land Gozen, wat in Noord-Egypte ligt, langs de kust was gaan lopen. Nou, laten we even gemakkelijk doen, 6-7 dagen, had je er wel gekomen. Want zo groot is die afstand niet. Maar 40 jaar neemt de Heere God hen mee op die reis door die woestijnbak met al die volken, met al die dingen, zodat zij zouden leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. De Heere Jezus herhaalt het. Het volk moest dat ook leren. En dan, als ze de 5 boeken krijgen, dan leren zij, en met name de eerste 11 hoofdstukken van Genesis, is: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe is de toestand gekomen zo wij hier zitten? Waar komt kwaad vandaan? En wie is onze God? Want hierna komt Abraham, die eigenlijk in het klein hetzelfde meemaakt wat Israël in het groot meemaakt. En je krijgt ook een land. Ga naar, vanuit Ur de Chaldeeën naar het land dat ik u wijzen zal. En Mozes krijgt dat in het groot. Ik zal u brengen naar het land dat ik u wijzen zal. Maar eerst de helft hoofdstukken zeggen iets. Wie ben ik? Hoe is de aarde gekomen? Waarom is er zoveel ellende onder ons volk? Waarom heeft de koning van Egypte, de farao, ons zo onderdrukt? En waarom moeten we zo lijden? Dat moeten we niet vergeten. En dan begint het hier met na de ark van Noach. Dus de verwoesting door het water. Lijkt God een nieuwe start te maken? Dat heeft hij ook gedaan. De aarde is opnieuw gekomen. Maar één ding is niet vernield. Dat is het hart van de mens. Het hart van de mens blijkt onveranderlijk zondig. Niet vanaf Noach, maar vanaf Adam en Eva. Daar gebeurt het. Daar zien we uiteindelijk dat hier iets gezegd wordt over onze identiteit. De identiteit van de mens die niet doet wat God vraagt. En dan lijkt het in dit verhaal of het grote probleem die toren van Babel is. Maar dat is het niet. De toren van Babel is een consequentie van iets anders. Het centrale vers is namelijk niet vers 4, kom laten wij een toren bouwen, maar is vers 2. Hier zit de grote fout die de mensheid maakt. Er staat namelijk in vers 2, en het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. Wie het zij? Alle nakomelingen van Noach. Die in hoofdstuk 10 beschreven worden, als ze eenmaal verward zijn. Heel dat volk gaat daarvan, dan zou je denken, ja, maar dat is toch geen probleem? Wat is daar nou, waarom ligt daar nou het probleem van de torenbouw van Babel? Nou, dat zal ik je laten zien. Daar lijkt het heel gezellig bij elkaar. Eén taal, eendere woorden, één plek in een vruchtbaar gebied, het land Sinear, daar gingen zij wonen. Maar het was niet de bedoeling. We moeten namelijk heel eventjes terug. Want hier zien we dat de mensen helemaal niet geluisterd hadden naar de Heere God. Blader maar even een heel klein stukje terug. Allereerst naar hoofdstuk 8 vers 17 in Genesis. Wat zegt God tegen Noach? Eigenlijk vers 16 en 17. Ga de ark uit. U, uw vrouw, uw zoon en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn, van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan. Zodat zij zich, en dan staat het. Zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde. En vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Dat is niet op een kluitje gaan zitten met hekken en muren. God zegt, verspreid je over de aarde. Eén hoofdstuk later, hoofdstuk 9 vers 1, een klein stukje later, staat dat ook. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Er staat niet, ga in Sinear wonen met elkaar. Nee, er staat, en vervul de aarde. Heel de aarde zal vol worden van mijn lof, mijn majesteit, mijn heerlijkheid. Hey. Nu even terug naar Genesis 11. Daar gaat het fout. Zij gingen bij elkaar zitten. Naar het oosten, met z'n allen. Naar het oosten is meestal ook een teken in de Bijbel, een taalgebruik, van God af. Wegtrekken van God. Uit zijn buurt zijn. En vanaf de Ararat is het ook een lijn recht naar het oosten, naar de vlakte van Sinear, waar Babel is, het huidige Irak. Daar gingen zij wonen, bij elkaar. Waarom wilde God, vond hij dat nou een probleem? Waarom was het zo erg dat ze allemaal bij elkaar zijn? Want het zouden we toch heerlijk vinden. Eén groep, alles een eenheid, alles hetzelfde, samen optrekken. Nee, vervul de aarde, verspreid je over de aarde. Zodat de mensen konden ontdekken, als ze zich zouden verspreiden, wat het is om te leven uit genade. Deze mensen, deze groep, wilde zelf sterk worden. Wilde samen sterk worden. Wilde het zelf voor elkaar krijgen. En God, die hadden we niet nodig. We doen het zelf wel. Als je leert te verspreiden en te gaan in genade. Terwijl je weet, geen geld, geen tas, geen plek. Dat is wat Israël meemaakte in de woestijn. Leven van het dagelijks manna, van de kwakkels. Van het water uit de rots op het moment dat het nodig was. Volledig open armen zeggen, Heere, dank u voor uw genade. Dank u dat u een God bent die voor mij zorgt. Dat is wat God wilde. Zo zou God verheerlijkt worden en zou zijn lof over de hele schepping gaan, zoals de psalmen daarvan zingen. Deze mensen deden anders. Vers 2 geeft het al aan, dat is niet de bedoeling. En wat zien we gebeuren? Uiteindelijk zijn wij niet gemaakt tot uniformiteit. Alles hetzelfde, alles binnen de kadertjes, alles in uniformheid. Nee, wij zijn divers gemaakt. Naar de gaven van de geest, niet één gender, maar man en vrouw. Zo heeft de Heere God ons gemaakt. Hij heeft ons gemaakt naar alle verschillen die er zijn, om één te worden in Christus. Dat is wat hier fout gaat. Zo leren we God kennen en beseffen dat we hem nodig hebben. En zo bouwt de mens verder. En dan zien we in vers 3 en 4, laten we verder lezen, dan zien we het ook dat de mensen bij elkaar zeggen, zitten. En dan zeggen ze tegen haar, kom op mensen, laten we samen wat gaan maken en bouwen. Ze maken kleiblokken en laten die heel goed gaan bakken, want het moet stevig zijn. Het moet goed zijn, het moet het mooiste en het beste worden. Het moet het duurste worden. De kenmerken van Babel, die we later, die kom ik straks in het boek Openbaring nog even op terug. Zien we hier de contouren van het Babeldenken. De geest van Babylon is hier al de grondslag. De kleiblokken dienden hun tot leem en het asfalt dienden hun tot leem. Sorry, kleiblokken tot steen, asfalt tot leem. En dan zeggen ze in vers 4, en dat is een belangrijk vers. Maar wel de uitwerking van vers 2. Kom, laten wij voor ons een stad bouwen. Voor ons. Wij. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. En dan staat er iets geks. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Maar dat was helemaal niet gebeurd. En voor wie waren ze hier bang dan, als ze allemaal samen waren? Er was geen ander volk, als we het even heel consequent doordenken. Dat betekent dat ze eigenlijk wisten heel goed wat de opdracht van God was. Maar zij dachten, wij kunnen God wel aan. Dus laten wij die naam, die eigenlijk, die eer, die naam hoort eigenlijk aan de Heere God toebedeeld worden. Laten we die voor onszelf doen. En die God die in de hemel zit, ach, daar kunnen wij zelf wel bij komen. Dus als wij die toren maken, dan zo hoog en zo groot, dat die tot aan de hemel reikt, zodat wij God zijn. En je hoort de verleidingen van de slang aan Adam en Eva zich herhalen. Doe het maar, pak het maar. Je zult weten, je zult kennen. De verleiding die dagelijks in onze oren klinkt. Laten we voor ons bouwen. En er staat een stad, en het woord stad hier in het Hebreeuws is niet een stad zoals wij dat denken, maar is iets wat omheind is. Dat is de term van stad. Dus je moet niet denken aan een van de New York-achtige city. Maar een stad, iets wat grenzen kent, waar de hekken omheen staan, wat afgebakend is. Dat is van mij. En daar blijft de ander vanaf. En hier binnen zullen wij onze roem en onze eer vestigen. Hier binnen woont die uniforme mens, die één taal spreekt, die één van ziel en gedachte is, die zelf God wil zijn, maar ten diepste bang is voor wat hem bedreigt. Want ze weten dat er een God is. Ze praten er misschien niet over. Want hier staat wel tegen, ze zijn bang dat ze over heel de aarde verspreid zullen worden. Maar hierin klinkt door dat zij wel degelijk weten wat de opdracht van de Heer is in hoofdstuk 8 en 9. Wat tegen Noach en zijn nakomelingen gezegd heeft. Je zult verspreid raken. Ga de aarde over. En leef in afhankelijkheid van mij. De geest van Babel is juist controle. Is vasthouden. Dat is dominantie en de menselijke heerlijkheid verheffen. Dat is een systeem, een zondig systeem van perfecte instellingen. En eigenlijk is dat de geest van Babel die door gaat klinken in de hele Bijbel door. Die explosieve opponenten kent. Zoals bij Daniel, bij Nebukadnezar en het beeld. Waar al die rijken op één worden gezet. Die uiteindelijk in het boek Openbaring de hoer van Babylon. Die laat het nog groter en voller zien als heel de aarde in opstand komt tegen de eeuwige. En waar we vandaag de dag de kenmerken van de geest van Babel gaan zien. Nu al. Een uniforme mens. Dat is waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden in onze maatschappij. Waar er geen verschil tussen man en vrouw mag zijn. Nee, je moet zelfstandig zijn. De zelfstandige man, de zelfstandige vrouw, die alles zelf moet kunnen, die zelf beheerst. In een cultuur van veiligheid, controle, uitsluiting en angst. Kijk naar de politiek. Kijk naar wat er gebeurt. Kijk waar de angsten van deze samenleving vandaag de dag naar uitstrekt. Kijk naar de journaals. En we zien de geest van Babel doorwerken in onze maatschappij. Die we helemaal terug kunnen voeren naar dit verhaal. Naar wie wij zijn. En de mensheid vanaf Noach en eigenlijk al daarvoor, vanaf de zondeval. Daar zit het in. Daar zit de erfzonde die doorduwt. Jij moet voor jezelf kiezen. En Satan wil niets liever als met een bordenwissertje de sporen van God uitwissen. Niks huwelijk tussen man en vrouw. Niks gender die apart is zoals man en vrouw geschapen zijn naar Gods beeld. Dat beeld van God moet uitgewist worden. Aan alle kanten. En we noemen dat netjes, correct, democratie en alle termen die we eraan kunnen vullen. Het wordt zo mooi mogelijk gemaakt dat iedereen zegt ja, ja. Je hebt gelijk. En de social media doen mee. En alle programma's doen mee. En zo langzamerhand wordt het christelijk geloof, maar ook christenen zelf die daar nog iets van vinden, worden langzamerhand aan de zijkant geduwd. Want de toren moet gebouwd worden. De hekken moeten gezet worden. En zo wordt Babel uitgebreid. Daniel spreekt er al zo duidelijk over. Als hij het heeft over de grote rijken, over dat beeld in Daniel 3, over dat gouden hoofd, dat bent u, Nebukadnezar, maar de rijken die gaan volgen. En dan volgt het Meden en Persen, en dan volgen de Grieken, en dan komt Rome met de ijzeren benen, maar de ander. Dan wordt nog iets kleins genoemd, iets wat niets mengt, namelijk leem en ijzer. Voeten met 10 tenen, 10 horens. Van het beest, wat uit de zee zal komen, wat de kronen zal dragen, een verlengd Rome, een hersteld Romeins Rijk, wat op zal doemen, als verlengstuk na een tijd van stilte, die uit op zal doemen, dezelfde contouren zal aannemen. De systemen van Babel, waar de uniforme mens centraal staat, was in Rome ook zo. De Romein was beschreven, had rechten en plichten. En ben je gebeend als je daar niet aan deed. En de christenen in de eerste eeuw hebben dat ervaren. Wat dat was om te leven onder dat systeem. Waarvan de Bijbel zegt het zal erger en het zal gruwelijker worden. Uit wat daaruit zal voortkomen. En Daniel 3 en Daniel 7 laten dat ook wel zien. Tijden als de Heer niet ingrijpt die gruwelijk zullen zijn. Die gekenmerkt worden door veiligheid en zelfverheerlijking. En veiligheid klinkt aantrekkelijk. Want voordat wij heel makkelijk gaan denken, oh, maar dat is de wereld buiten ons. Dan zeg ik, ho, stop. Want veiligheid zit ook diep in ons wezen. Ook bij heel veel christenen proef je de angst rondom het thema veiligheid. Bescherming, verzekerd zijn tegen alles en nog wat. Waar we eigenlijk ten diepste ook bang zijn om te verliezen. Om in te moeten leveren. Waar het lijden gaat kosten omwille van de naam van Jezus. Maar het boek Openbaring is helder als het op dat thema gaat. Het komt eraan. Het gaat gebeuren. Het gebeurt al lang. Heel veel christenen leven in die modus. Maar het gaat niet aan ons huis voorbij. Het gaat niet aan de christelijke kerk voorbij. Het gaat niet aan de gelovigen voorbij. Uitsluiting, angst en controle komen voort uit veiligheid en zelfverheerlijking. maar moet een uniform mens bezighouden. We gaan even naar het laatste boek van de Bijbel en ik sla met u open, Openbaring 17 en 18. Want als we het hebben over de kenmerken van Babel in deze tijd, maar ook aan de tijd die nog komen gaat en geopenbaard worden, dan zien we in Openbaring 17 toch iets heel helders verschijnen. Want juist die kenmerken die ik net opnoemde, zien we terug in dit gedeelte. Openbaring 17 vers 3 tot en met 6. En daar staat geschreven, en in de geest, dat is het Johannes die daar een visioen krijgt, bracht hij mij weg naar de woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Daar komt hij, dat vol van godlasterlijke namen was. Met 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edel, gesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van de onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Geheimenis. Het grote Babylon. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat deze vrouw dronken was van het bloed van de heiligen. En van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Dit beschrijft even, en je kan hier eindeloos over lezen. Maar hier zie je de contouren van Babel. Deze vrouw is dronken van het bloed van de heiligen. Van die mensen die zeggen, ik doe niet mee in dat systeem. Ik wil niet gekenmerkt worden door de kenmerken van het beest. Hier zien we het beest dat komt uit de zee, wat groter wordt, wat zich opblaast, wat wil imponeren en daarmee een representant van de Satan zelf is. Die altijd zichzelf groter voordoet dan hij is. Die een nep drie-eenheid creëert van Satan zelf, een valse profeet. Hij doet zelfs voor alsof hij opstaat uit de dood in de hoop dat mensen achter hem aanlopen. En die geest inspireerde de mensen al bij Babel. Dus van Genesis tot aan Openbaring zien we die lijn. En vandaag de dag roept de Bijbel en de Heer Jezus met ons, die zegt tot blijf waakzaam. Hou je ogen open. Want in ons en diep in het vlees zit geworteld dat we meedoen. En dat we zelf die grenzen maken en bouwen. Dat we zo geneigd zijn om mee te praten en mee te kakelen. Wat de politiek geroepen wordt. En laten we waakzaam zijn met de leiders van vandaag die opstaan, die lijken in ons straatje mee te praten. Wees waakzaam. Getuig van de Heer Jezus, die ware vrede vindt. En het is zo oppassen. En tegelijkertijd, wie het zien wil, die ziet het. Want ik weet niet of u ooit gezien heeft, ik ben een tijdje geleden keer in Straatsburg geweest. Wie heeft ooit wel het Europees Parlement het echt gezien? Of een plaatje? Ja, we hebben geen beamer, anders had ik het u laten zien. Het Europees Parlement, zoek het maar op bij Google of waar dan ook. Dan zal je zien, de vorm van het pand is de half afgebouwde toren van Babel, geïnspireerd op Breugel, het schilderij van Breugel, de torenbouw van Babel. En leg dat plaatje naast het Europees Parlement en je ziet dat het Europees Parlement probeert af te maken wat verstrooid is. En wat is de grote slogan? Allen mensen werden Bruda. Dat is de uniformiteit. En wat staat er voor de ingang? Heel groot, zoek het maar op, ga kijken. Maar wie weet wat daar groots aan kunst voor de deur staat. Een heel groot, walgelijk beest. Met een sloerieachtige vrouw erop. Meters groot. Een vrouw. Die de mythologie van het verhaal van Europa. Het is namelijk een Grieks verhaal. Het verhaal van Europa. En ik zal u zeggen, ik weet niet of u ooit het verhaal gehoord heeft. Ik zal het heel kort vertellen. Maar het verhaal van Europa is een naam Europa is van een Griekse maagd. Die veroverd wordt door de god Zeus. Die rein leefde, maar ontvoerd wordt door Zeus. En de zee ingetrokken wordt op een beest. En uit de zee komt zij op, zittende op de rug van dat beest. Dat is de mythologie van Europa. De Bijbel is niet vreemd. De Bijbel herinnert wat het derde rijk al kende. De mythologie van Europa. En wie het zien wil, kan het zien. Maar het staat meters groot voor de deur van het Europees Parlement. Een beeld waarvan zij zeggen, ach, een Grieks verhaaltje met de oorsprong van Europa. Maar wie de Gods woord kent, ziet daar meer in. En zalig zijn zij die hun oren en ogen geopend hebben, want ze zullen zien. En dan zien we iets meer. En dan denk ik, wees gewaarschuwd. Pas op. Kijk, ga niet gelijk oordelen, want dat doet de Heere God. Maar hou in de gaten wat er gebeurt. En we zien het niet alleen dus in bepaalde dingen, maar in het systeem van het herstelde Romeinse Rijk. Waar de poten van leem en ijzer, die helemaal niet matchen. Want het is geen eenheid, het is een valse eenheid. Want ijzer en leem gaan niet samen. Probeer maar eens een plak modder op een ijzeren bal te doen, het glijdt er vanaf. Het is een schijnvrede, een schijnwerkelijkheid, een schijnmatch. De duivel zal geen uniformiteit voor elkaar krijgen, want de Heere God is schepper van hemel en aarde. Hij is de auteur van het leven. Hij bepaalt dat mensen niet uniform zijn, maar dat ze divers zijn. En laten we nooit in de leugens van Satan meegaan, dat we dat accepteren. En dat wil de media wel. Wij moeten mee in het denken, wij moeten mee in het systeem. Want dan ben je, of nou geef het een naam, discriminerend, dan ben je gek, vreemd, of je bent achterlijk, ouderwets, conservatief, geef alle termen maar. Maar mensen, ik kan een mooie preek gaan houden over hoe leuk Babel is. Maar ik ga het u niet verzwijgen. Open uw ogen en kijk. Zonder bang te worden. Want er gebeurt iets. En wie Openbaring verder leest. En wie leest hoe dat verder gaat. Als ik kijk naar hoofdstuk 18. Ik zit nog steeds in Openbaring. Openbaring 18 vers 1 tot en met 5. Dan lezen we over de val. Want God grijpt in. En dan gaan we zo meteen ook terug naar hoe God ingrijpt. Openbaring 18 vers 1 tot 5. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht. En de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen, zij is gevallen. Het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzekwekkende vogels. Want van de wijn van de toren van haar hoererij hebben alle volken gedronken. Dat is wat we werkelijkheid moeten nemen. We hebben er allemaal van gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg. Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. Hier komt die torenbouw van Babel weer terug. Tot aan de hemel is het opgebouwd en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. En dit vind ik zo'n geweldig vers. Behalve dat Babel hier valt, herinnert God zich alles. Ook het leed wat wij vandaag te verduren hebben. Ook de afwijzing die we soms ervaren omdat we christen zijn. Ook de keuzes die wij maken terwijl we erom moeten lijden. Want heeft de Heer Jezus gezegd. Maar het eind der tijden bij het grote oordeel bij de witte troon herinnert God zich alles. En we weten wie er vooraan staan. Zij van wie de gewaden doordringd zijn van het bloed. Zij zullen nieuwe witte gewaden ontvangen. Zij zullen vooraan staan. Want zij hebben de naam van Jezus niet verloochend in die tijd. En zij hebben het teken van het beest niet gedragen. Dat is helder. Zo zien we terug. En dan gaan we even terug in Genesis 11. In het klein. Onze identiteit, maar ook het heil. Want vers 5, hoofdstuk Genesis 11 vers 5. Daar staat iets bijzonders. Toen daalde de Heere neer, zoals hij ook in Openbaring dat doet, om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. Dit is een beetje humor wat hier staat. Wij denken hier aan een van de imposante neken, maar je moet je eigenlijk voorstellen dat God vanuit de hemel in een bepaald beeld zit te kijken. Oh, ze zijn iets aan het doen. Ze denken zeer indrukwekkend te zijn met deze toren. Laten we neerdalen. De Heer pakt als ware een vergrootglas. En moet helemaal naar de aarde komen om te zien wat die mensen gemaakt hebben. Het is bijna humoristisch zoals die staat. Zo van ze denken iets geweldigs in elkaar gezet hebben. En de Heer moet met een microscoop kijken. Ach, ze hebben wat gebouwd. Nou, laten we eens gaan kijken. Dat is een beetje de lachwekkende toon die hierin zit. En dan mensenkinderen, dat is de kinderen van Adam. Adama. Hè? Mensenkinderen. En de Heer zei, zie. Ze vormen één volk. Ze hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En niets van wat zich... En nu zal niets van wat zij zich voornemen te gaan doen voor hen onmogelijk zijn. Hier grijpt God in. Waarom? Nou, niet omdat het bedreigend voor de Heer God is. Dan zou je niet met een vergrootglasje, als het ware, naar de aarde moeten gaan kijken. Niet omdat God bang is, helemaal niet. Maar hij grijpt in om uiteindelijk de gruwelijkheden te keren. Om zijn kinderen en de mensen die nog voor hem zouden kiezen te beschermen. Zoals we weten dat we demonenkrachten kennen. Maar vergeet nooit Gods engelenmacht aan de andere kant. Want als demonen het voor het zeggen zouden hebben hier, dan zou u hier niet zitten. Vergeet nooit dat in de hemelse gewesten altijd nog meer engelen zijn dan demonen. Waardoor Gods glorie ook op deze aarde kan komen, verspreid kan worden, dat we hem kunnen loven en prijzen. Ondanks dat er ook heel veel trieste dingen, erge dingen en ook dingen gebeuren waar we vragen over hebben. De Heere is voornemens om iets te gaan doen. Vers 7, kom laten wij neer. Dat staat ook echt meervoud. Ik denk ook dat we dat misschien wel profetisch bijna bedoeld is voor Vader, Zoon en Heilige Geest, ook in de openbaring. Neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren. Zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde. En zij hielden op met het bouwen van de stad. De Heere God grijpt hardhandig in. Het middel om ze uiteindelijk toch vervuld te krijgen over heel die aarde is door hun taal te verwarren. En dan verspreiden ze zich over de aarde. Dat is bijzonder. Dat is wat gebeurt. God grijpt in. Is dit een verlies voor God? Heeft hij nou verloren? Nee. God doet alles meewerken ten goede. Want nog steeds blijft de opdracht overeind. Ga heen, verspreid je, wees talrijk, wees vruchtbaar, dus doe de dingen die ik gezegd heb. Dat is namelijk God verheerlijken, boven alles hiernaast als jezelf. Uiteindelijk gaan er eeuwen voorbij. Ballingschappen komen, ballingschappen gaan. Uiteindelijk gebeurt er iets bijzonders. En dan gaan we een sprong maken met het Nieuwe Testament. Want dan is het, uiteindelijk komen we uit bij de werkelijke eenheid. Die geen uniformiteit is, maar die een eenheid in diversiteit is. En dan vinden we ons bij de bovenzaal. Als de Heer Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan is. En hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga heen, verkondig, doop ze en leer ze te onderhouden. En de discipelen zitten bijeen in gehoorzaamheid, verwachtende op hem die komen zal. En dan stort de Heilige Geest zich uit. En dan komen we in Handelingen 2 aan. En wat er dan zo bijzonder is, wat daar gebeurt in Handelingen 2. Want daar zien we het gebeuren op de Pinksterdag. Eensgezind bijeen staat er. Dat is de ware eenheid die Christus wil. Een eenheid in zijn naam. Handelingen 2 vers 1. En plotseling kwam er vanuit de hemel een geluid als een windvlaag. En het vervulde het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En dan komt het. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen. Zoals de Geest het hun gaf te spreken. En dan praten ze. En dan staat er later uiteindelijk. He, hoe kunnen wij hen dan horen? Ieder in onze eigen taal, vers 8. Waarin wij geboren zijn. Parten, Meden, Elamieten. Nou, het hele rijtje door. Hier brengt God de glorie bijeen. Al die talen spreken de lof en de glorie over Christus. In het Chinees en het Arabisch. In het Spaans en in het Fins. In het Hongaars en het Grieks. Van Hebreeuws tot Engels. Alles verstaat daar elkaar in de naam van Jezus. Hij brengt de mensen één. Hij brengt mensen bij elkaar. Hij zal een rijk bouwen wat hemel en aarde zal omvatten. Waar Babel bij in het niets valt. En dat is wat we in Openbaring zien gebeuren. Als Babel valt, dan sticht God zijn nieuwe hemel en aarde. En daarin zal alles draaien om hem. En ook daar zal de aarde vervuld zijn van zijn lof. Daar zal de aarde vervuld zijn van zijn heerlijkheid. En alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Om daar hem te aanbidden. Om samen de feesten van de eeuwige te vieren. Om samen te vieren hoe verschillend we zijn. Maar één als kinderen van God. Door de Heer Jezus. Dat heeft Jezus bewerkt in zijn opstanding. Dat is de eenheid die mensen niet bij elkaar brengt en die een Europese Unie niet voor elkaar krijgt en die Kim Jong-un niet voor elkaar krijgt of Trump niet, maar die Jezus Christus voor elkaar brengt. Hij is het die regeert. Hij doet ons verstaan, de talen door de geest. En die eenheid is in Christus. Die is in de missie en is in de liefde. Maar is verschillend in onze achtergronden, in de plaats waar we vandaan komen, de talen die we zijn. Maar het is zo bijzonder, je zal het misschien wel eens meegemaakt hebben als je in een andere kerk geweest bent in het buitenland. Ik ben ooit een keer bij de ondergrondse kerk in China geweest, jaren terug. En ik weet niet goed dat we bij dominee Samuel Lamb op bezoek zijn geweest. Hij heeft 20 jaar gevangen gezeten, vanwege het prediking. Ik weet hoe we bij hem in de kerk waren, ik verstond er niets van. Het enige wat ik wist, dat we zaten ergens in een flatje, 3 hoog achter met een tv-schermpje. Verbonden met een ander kamertje waar hij stond te preken. Het enige wat ik wist, dat hij sprak over Filippenzen 2. Maar ik heb zelden zo'n diepe ervaring van verbondenheid gevoeld met mijn broeders en zusters. Ik wist waar het over ging. Ik stond er geen woord van. Maar de geest sprak de taal van de liefde. Ik voelde me zo verbonden met die broeders en zusters daar. Het was een heerlijke zondag. Ik herkende, what a friend we have in Jesus. Welke vriend is onze Jezus. Maar verder hield het op. En toch, God verbindt mensen, hoe verschillend ze zijn. Hij wil geen uniformheid, waar iedereen hetzelfde is, denkt, stemt, wat dan ook. Maar zegt, de aarde zal vervuld worden met diversiteit. Zoals planten verschillend zijn, zoals dieren verschillend zijn, zoals mensen verschillend zijn. Allemaal tot eer van God. Want een Chinees zal op die manier de eer aan God brengen. En een Zuid-Afrikaans zal te klappen en te dansen. En zo zal de aarde gevuld worden met de lof van de Heer. Zo mogen wij ook nadenken. Daar sluit ik ook mee af. We kunnen heel snel meegezogen worden. Wees waakzaam. In onze eigen bouw en torens. En ook als kerk moeten we waakzaam zijn. Niet de luiken dicht en als kerk muren en torens gaan bouwen. Niet als kerk zeggen, wij hebben een naam, want wij zitten bij zo'n goede kerk. Nee, wij hebben een goede naam, omdat Jezus ons een goede naam heeft gegeven. Omdat zijn naam geheiligd moet worden, keer op keer. Met die mensen voelen wij ons verbonden, die in Christus zijn. Wij moeten onderscheidend zijn als het gaat om onze huwelijken, over onze gerichtheid met geld. Als het gaat om het omgaan met vreemdelingen. Als het gaat om het representeren van Christus. En vandaag wil ik je ook oproepen, denk na hoe je er zelf in staat. Want hoe handel en denk je zelf? Handel je zelf stiekem toch ook niet meer uit angst dan uit de vrede van Christus? Handelen wij niet heel vaak toch uit controle of het allemaal goed is? Terwijl we horen de aarde te vervullen met lof. Hij doet zijn werk. Christus gaat er rond. Hij bouwt zijn gemeente. En hij zal deze wereld opnieuw organiseren. En vinden we het erg om te lijden voor het koninkrijk van God. Meer dan dat we willen zwelgen in Babel. Met al zijn voordeeltjes. Met al zijn pleziertjes. Met het gemak. En de gerustheid die ervan uit kan stralen. Als we allemaal één zouden zijn. Weet je, in Handelingen 2 Daar zien we het, hoe het uiteindelijk gebeurt. Als we in Handelingen 2 vers 44 zien, dan zien we, en allen die geloofden waren bijeen. Staat niet waren hetzelfde. Ze waren bijeen en ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Geen hekken, geen torens. Zij verkochten hun bezittingen, daar waar de hoer van Babel de bezittingen opbouwt. En zij verdeelden die onder allen, in plaats van zelf vasthouden. Ieder naar wat nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En ze braken brood van huis tot huis. En ze namen gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God. Dat is onze roeping. God loofde heel ons leven. En vonden genade bij heel het volk. En op die manier voegde de Heer dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente. Zo moeten wij in het leven staan. Zo moeten wij gemeente zijn. Amen. Laten we samen zingen het prachtige antwoord. Samen in de naam van Jezus. Johan de Heer 98. Daarna zullen we ook danken. Johan de Heer 98. Samen in de naam van Jezus. Heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen. En gaat door de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Laten we dat zingen. Kunnen deze woorden dan raak zijn als je ze zo zingt in deze betekenis? Laten we samen de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u waakt over het werk van uw handen. Heer, dat u vanaf het begin van de schepping gezegd heeft dat het zaad van Adam en Eva, van Eva, Heer bijzonder, uiteindelijk de hiel, met de hiel de kop van de slang zal vermorzelen. Heer, en dat wat mensen wilden bereiken, alleen maar door u gebracht is geworden. Heer, we loven en prijzen u daarvoor. Heer, en tegelijkertijd vergeef ons, Heer, als we zelf die torens bouwen. Als we zelf, Heer, in zwakke momenten toch weer meeleunen op de geest van Babel. Heer, het is soms zo aantrekkelijk. Het is soms zo gemakkelijk om mee te praten met de stemmen van deze tijd. Het is zo gemakkelijk, Heer, om een comfortabele plek voor onszelf te bouwen. Met hekken en muren. Waar iedereen hetzelfde denkt en doet en vindt en voelt. Maar Heer, zo heeft u ons helemaal niet gemaakt. Dank u wel, Heer, dat u ons verschillend gemaakt heeft. Zodat in alle toonaarden we u de lof en de eer kunnen brengen. Heer, dat heel de schepping zal buigen. Dat alle stem samengevoegd zal worden tot die ene belijdenis: Jezus is Heere. Heere, en dat moment zal komen dat alle knie zich zal buigen, gelovig en ongelovig. Heere, om te zien wie u bent, wie de werkelijke koning is van deze aarde. Heere, en we kunnen niet wachten tot dat moment, totdat u komt, Heere, en dat u deze wereld zal vernieuwen, en dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Heere, want tot die tijd leven in deze wereld waar we zien, Heer, dat de geest van Babel steeds meer ruimte krijgt. Heer, we weten waar het naartoe gaat, maar o Heer, behoed en bewaar ons. Bewaar onze jongeren, Heer, die zo gemakkelijk meegezogen worden in die geest. Leer ons toch te onderscheiden, de rust en de tijd te vinden om tijd met u door te brengen, uw woord te lezen en er acht op te slaan op de profetieën van deze tijd. Heer, die van u vandaan komen. Heer, behoed ons. Heer, voor koken gedrag, Heer, dat we alleen maar op eigen gereidheid de dingen zullen zien. Maar doe ons met open oog verwachten. Heer, tegelijkertijd werkzaam zijn bij de dingen die we moeten doen. Heer, trouw zijn in ons werk. Liefdevol zijn aan onze naast. Onze opdracht verstaan. Maar tegelijkertijd verwachten, Heer, wat u zult doen. Heer, dat kunnen we niet uit onszelf. Heer, want wij zijn zelf gebrekkige zondaren. Heer, die het helemaal niet zelf voor elkaar krijgen. O Heer, hebben we dan de kracht en de leiding van uw Heilige Geest nodig. Die ons de weg wijst. Die onze ogen opent. Die onze oren opent. Heer, die de schrift doet verstaan. Heer, houd ons dicht bij uw woord en leid ons door uw geest. Heer, om waakzaam te zijn. Maar ook om te antwoorden wat we antwoorden moeten. Maar ook om te aanvaarden wat we soms aanvaarden moeten. Als we lijden voor u. Als we niet populair zijn. Als we er soms even niet bij horen, wat de wereld ook zeggen. Heren, dan bidden we om heel veel kracht voor hen die zwak zijn. Dan bidden we ook voor heel veel kerken en gemeenten, Heer, die ingeslapen zijn. Heer, waar dit woord niet meer mag klinken, Heer, omdat het niet politiek correct is. Heren, maar daar gaat het niet om, het gaat om u, Heren. Heren, help ons om ons niet te houden. Heer, als het op u aangaat, altijd u de lof en de eer te brengen. Ga zo met ons mee deze nieuwe week in. Behoed en bewaar ons. Wees ons tot zegen. En dat bidden we ook voor uw volk Israël, Heren, die ontzettend meer moet verduren. Waar komende dinsdag verkiezingen zijn, Heren, wat spanningen met zich mee zal brengen. Heer, wat misschien geweld teweeg zal brengen. O Heren, wilt u ook aan dat volk doen wat u doen zult. Heren, want ook daarin heeft u een belofte voor dat volk. Heren, we weten dat u het zult doen, Heren, maar we bidden, Heren, dat het zal gaan, Heer, als u het zegt. Heren, leid ons zo deze week in. Behoed en bewaar ons en draag ons dag en dag in uw vrede. Halleluja. Amen. Zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Het is de tijd om na te praten zo meteen voor een kopje koffie, thee en ontmoeting. We gaan staan voor de zegen. En na de zegen zingen we Johan de Heer 60. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Een prachtig lied, wat een lied van hoop is. Maar ook een motivatie om staande te blijven in deze wereld. Dat je mag weten, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Een lied van hoop, waarop we de nieuwe week weer in mogen gaan. Want zijn oog rust zo teder op mij. En als de dageraad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept hij mij om te staan aan zijn zij. Verhef je hart tot God en ontvang zijn zegen. de liefde van God onze Vader, de genade van Jezus Christus, de opgestane Heer, en de troost, kracht en richting van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, tot die dag aanbreekt dat Jezus terug zal komen en ons thuis zal brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we met alle heiligen uit, kom, Heer Jezus, kom, Maranatha. Amen. Gezegende zondag.